Goedemorgen. Prijs de Heer dat we samen hier mogen zijn. En het is weer een nieuwe week. Want u bent hier vandaag niet toevallig. En prijs de Heer dat we weer samen mogen zijn. En we zien uit wat de Heer ook vanmorgen door zijn woord tot ons wil spreken. Niet dat ik dat, hij spreekt door me heen, dat het niet mijn eigen woorden zijn, maar dat zijn woorden zijn dat we opgebouwd mogen worden. Zullen we zegen vragen op het woord van God? Heren, we danken de Heer dat wij vanmorgen uw woord mogen openen. We danken u, heren, allereerst, heren, willen we u een zegen vragen, heren, voor het volk Israël. Heren, vader, wilt u het volk zegenen? Uw volk, heer, waar wij bij horen, heer. Dank u, vader, heer, dat het uw oogappel Jeruzalem, dat we daar de vrede voor toe mogen bidden, vader. Heren, we houden van de stad, we houden van het volk. Dank u, heren, dat we het volk mogen zegenen. En dat uw vrede, uw shalom, daar mag zijn, heer, en dat u de grenzen van het volk behoedt en bewaart. Vader, het is spannend bij de grens momenteel, Heer. En ik wil u bidden, Heer, dat de vijand, Vader, wilt u dat de vijand het zwijgen opleggen, Heer. Dat ze stoppen, Heer, met al die raketten. Stoppen, Heer, met al die aanvallen op Israël. Vader, wilt u het gedrag van de mensen ook aanraken, Heer. Vader, wilt u daar zijn met uw vrede. Wilt u uw kinderen behoeden en bewaren en beschermen, Heer. Dank u wel, Heer, dat u ook in ons midden bent. Dank u wel, Heer, dat we ook mogen bidden, Heer. Zegen mogen vragen voor de luisteraars hier die na deze prediking hoort, vader, via internet, vader, dat ze gezegend mogen zijn. En dat ze ook iets mogen proeven van de liefde van Jezus. Heer, we willen onze broers en zusters en de luisteraars zegenen, Heer, die hier niet in ons midden zijn, Heer, maar vader, die wel naar deze boodschap luisteren. Vader, dat ze u mogen kennen, Heer, en dat ze, vader, dat u ook daar bent waar mijn broers en mijn zusters zijn, vader. Dank u, Heer, dat we zo samen als uw volk mogen optrekken. En Heer, dat we zo heerlijk in uw woord mogen graven, maar ook uit uw woord mogen eten, Heer. Dank u wel dat we zo elkaar mogen zegenen. En zo vraag een zegen over uw woord, Heer. Amen. Amen. Ik wil graag een gedeelte met jullie lezen. En ik heb vandaag boven mijn boodschap de titel gezet: Bidden met een oprecht hart. En ik wil graag samen met jullie lezen uit het boek Samuel. 1 Samuel. Bidden met een oprecht hart. Uit het eerste boek Samuel. Samuel 1. Ik ga het voor je voorlezen. Er was een zekere man uit Ramatim Sofim, uit de gebergte van Efraïm, die Elkana heette. De zoon van Jerogeam, de zoon van Elu, de zoon van Toch, de zoon van Suf, een Efratiet. En deze Elkana had 2 vrouwen. De ene heette Hanna en de andere Penina. En Penina had kinderen, maar Hanna had geen kinderen. Hij nu ging van jaar tot jaar uit zijn stad om de Heeren, de Heerscharen, te Silo te aanbidden en hem offers te brengen. En er waren priesters des Heeren, de beide zonen van Eli, Hofni en Pinaas, die waren daar priesters. En wanneer de dag aanbrak dat Elkana offerde, gaf hij aan zijn vrouw Peninna en aan al haar zonen en dochters ieders een deel. Maar aan Hanna gaf hij een dubbeldeel, want hij had Hanna lief, hoewel de Heere haar moederschoot toegesloten had. Haar mededingster echter tergde haar voortdurend om haar tot drift te prikkelen, omdat de Heere haar moederschoot toegesloten had. Jaar op jaar, zo dikwijls zij opgingen naar het huis des Heeren, handelde hij zo en tergde zij haar, en dan weende zij en at niet. En haar man Elkana zeide tot haar: Hanna, waarom weent gij en waarom eet je niet? Waarom zijt gij zo verdrietig gestemd? Ben ik u niet meer waard dan 10 zonen? Eens nadat men te Silo gegeten en gedronken had, stond Hanna op. En de priester Eli zat op een stoel bij de deurpost van de tempel des Heeren. En bitter bedroefd bad zij tot de Heere en weende zeer. Toen deed zij een gelofte en zeide: Heere de Heerscharen, indien gij werkelijk naar de ellende uw dienstmaagd omziet en mij gedenkt en uw dienstmaagd niet vergeet, maar aan uw dienstmaagd een mannelijke nakomeling geeft, dan zal ik die voor zijn gehele leven de Heere geven en geen scheermes zal op zijn hoofd komen. En toen zij lang bleef bidden voor het aangezicht des Heeren, lette Eli op haar mond. En omdat Hanna bij zichzelf sprak en slechts haar lippen zich bewogen, maar haar stem niet te horen was, dacht Eli dat zij dronken was. En Eli zei tot haar: Hoe lang zult gij als een beschonkene gedragen? Zorg dat gij uw roes kwijtraakt. En door Hanna antwoordde: nee, mijn heer, ik ben een diep bedroefde vrouw. Wijn nog bedwelmende drank heb ik gedronken, maar ik heb mijn hart uitgestort voor het aangezicht des Heeren. Houd uw dienstmaagd niet voor het nietswaardig, want door grote zorg en smart gekweld heb ik zo lang gesproken. En Eli antwoordde: ga heen in vrede, en de God van Israël zal u geven wat gij van hem gebeden hebt. Daarop zeide zij: uw dienstmaagd mogen uw gunst verwerven. En toen ging de vrouw haars weegs. En zij at weer en haar gelaat toonde geen droefheid meer. En de volgende morgen stonden zij vroeg op en bogen zich neer voor het aangezicht des Heren. En daarop keerde zij terug naar hun huis in Rama. En toen Elkana gemeenschap had met zijn vrouw Hanna, dacht de Heere aan haar. En omstreeks een jaar later baarde Hanna, zwanger geworden, een zoon. En ze noemde hem Samuel. Want, zeide zij, ik heb hem van de Heere gebeden. En die man Elkana ging met zijn gehele zin om het jaarlijkse slachtoffer, het gelofteoffer, aan de Heere te brengen. En Hanna ging echter niet mee. Want ze zeide tot haar man: als de jongen gespeend is, dan zal ik hem brengen en zal hij verschijnen voor het aangezicht des Heeren en daar voor altijd blijven. En haar man Elkana zeide tot haar: doe wat goed is in uw ogen. Blijf totdat gij hem gespeend hebt, en de Heere doet slechts zijn woord gestand. En de vrouw bleef dus en zoogde haar zoon totdat ze hem speende. En nadat ze hem gespeend had, nam zij hem mee met 3 stieren, 1 effa meel en 1 kruik wijn. En ze bracht hem, een kleine jongen nog, in het huis des Heeren in Shilo. En toen zij een stier geslacht had, brachten zij de knaap tot Eli. En zij zeide: met uw verlof, mijn heer, zo waar gij leeft, mijn heer, ik ben de vrouw die hier bij u stond om tot de Heeren te bidden. Om deze jongen heb ik gebeden en de Heere heeft mij gegeven wat ik van hem gebeden heb. En daarom sta ik hem aan de Heere af. En zolang hij leeft, zei hij aan de Heere afgestaan. En hij boog zich daarvoor de Heere neer. Tot zover. Prachtig, mooi woord. En zo begint dus deze tekst. Er was dus een man uit Rama en hij heette Elkana. En Elkana was een leviet van afkomst. En deze Elkana had dus 2 vrouwen, hebben we net gelezen. Hanna en Peninna. En Peninna die had dus kinderen, maar Hanna niet. Hanna was Elkana zijn eerste vrouw. En doordat Hanna haar schoot was toegesloten, ze kon geen kinderen krijgen. Dit gezin, zij waren een, als je de voorgeschiedenis leest, het is altijd belangrijk dat je altijd verder leest dan de tekst die je leest. Maar Elkana en Hanna hadden een goed huwelijk. Maar er kwamen geen kinderen. En ze waren gelovig, beide gelovige mensen. En toch is er in een moment gekomen dat Elkana heeft gedacht, maar ik krijg geen nakomelingen. En hij nam Peninna ook als vrouw. En we hebben net gelezen, Peninna die baarde de zonen en dochters. 2 vrouwen. En we hebben net gelezen, dan gaat de geschiedenis zo, elk jaar gaat Elkana met het hele gezin naar Shilo. En Shilo was in die tijd een belangrijke plaats in de geschiedenis van het Joodse volk. Toen de Israëlieten onder leiding van Jozua het land veroverd hadden, kwamen de Israëlieten samen in Shilo en werd daar de tent de samenkomst opgericht. Nou, de tent de samenkomst was de tabernakel. En in de tabernakel stond de ark. En toen in die tijd, in de tent de samenkomst, dat was de plek waar God bij zijn volk was. En ook werden vanuit Shilo werden de beslissingen genomen wanneer het volk Israël en de Israëlieten te strijden moest trekken. Dus Shilo was een belangrijke plaats. En elk jaar ging Elkana met zijn 2 vrouwen het offer brengen in Shilo. We hebben het net gelezen. Elk jaar. En ieder jaar werd er een feest gehouden in Shilo. Elk jaar was daar een feest in Shilo. Je kan dat lezen in Richteren 21 vers 9. Daar staat dat het elk jaar was daar een feest in Shilo. En elk jaar trok men op naar Shilo om daar een offer te brengen. En niet helemaal duidelijk is het wat voor feest daar werd gevierd. Maar er wordt vooral gedacht aan het Loofhuttenfeest in die tijd. Dus je kan je voorstellen dat Elkana elk jaar nam hij zijn 2 vrouwen mee, de kinderen van Peninna, en dan trokken ze op naar Shilo om daar de Heere te offeren. En in Shilo, hebben we net gelezen, daar was Eli de hoge priester, maar er waren ook zijn zonen Hofni en Pinaas. En dan in die tijd kwam de tijd eraan dat Elkana en Hanna en Penina, dat hele gezin werd opgetrokken naar Silo om de Heere daar te offeren, offers te brengen. En dan hebben we net gelezen, dan geeft Elkana geeft aan Penina, die geeft hun het offer wat ze moeten brengen, geeft hij aan Penina, geeft hij het offervlees geeft hij aan zijn zoon en zijn dochters, maar aan Hanna gaf hij een dubbel deel. En waarom? Hij hield zielsveel van Hanna. En dan moet je je voorstellen, dan trek je als gezin trek je op naar Silo. En dan hebben we net gelezen dat Penina elke keer Hanna treiterde. Elke keer Hanna het leven zuur maakt. Haha, jij hebt geen kinderen, ik wel. Ik zeg het even in mijn eigen woorden, maar zo staat het hier. Ze treiterde elke keer Hanna met het feit dat zij geen kinderen had. Pesten. Ik denk dat dus die strijd, die bittere strijd tussen Hanna en Penina, het was een hele toestand. Het was een hele toestand. Ze treiterde haar, staat daar. Met haar onvruchtbaarheid. Zij had geen kinderen. Ik heb lekker wel kinderen, jij lekker niet. Kun je het voorstellen? Wat voor situatie dat in een gezin is. Kun je je voorstellen hoe pijn dat heeft gedaan? Dat je treitert. En horen wij in onze dagen niet dat je soms dat ze zeggen van ja, joh, jij hebt lekker geen partner. Jij hebt lekker geen baan, ik wel. Jij hebt geen kinderen. Wat tegenwoordig in onze tijd ook gezegd. Jij hebt geen kinderen, wij hebben lekker wel kinderen. Jij hebt geen huis, wij lekker wel. Jij kan niet leren. Jij wordt niks in de maatschappij. Klinkt dat een beetje... Jij bent te dik, jij bent te dun, jij bent te rood haar, je hebt sproeten. Ken je dat? Dat mensen elkaar zo treiteren. En wat dacht je daarvan in een gezin? Hoe broers en zusjes elkaar soms het leven moeilijk maken. En als je dat elke keer maar hoort, elke keer maar weer hoort, dat je niks bent, elke keer maar weer hoort, dat je niks in de maatschappij wordt, dat jij geen partner hebt. Weet je wel, lieve mensen, hoeveel mensen er zijn die graag een partner willen hebben en dat dat gewoon niet lukt. En dan moet je er ook nog iemand bij je hebben die tegen je zegt van, die je daarmee plaagt. Zo hartverscheurend. Nou, dat was nog in die tijd met Penina en Hanna was dat een bittere toestand. Elke keer viel Penina Hanna daarin lastig. En vooral als je tegen in onze tijd, als iemand tegen jou zegt van ja, maar jij kan niet leren en jij wordt niks in de maatschappij en jij bent niks en wat denk jij wel wie je bent, je zult niks worden. Op een gegeven moment ga je dat ook geloven en dan ga je dat, weet je, dat raakt je diep in je ziel. Dat raakt je diep in je ziel. En ik ga daar even, ik ga er iets over vertellen. Wij hadden goede vrienden hier, werden we uitgenodigd op bezoek. Komen jullie gezellig bij ons op een koffie en een thee. En we gingen daar naartoe, dus een tijdje terug, maar ik denk dat het goed bijpast om het te versterken, dit woord. Wij werden uitgenodigd om bij deze lieve broer en zus thuis te komen en ze hadden twee dochters. En wij waren ook daar nooit geweest, maar ze hadden ons uitgenodigd, dus we gingen een koffie en thee. En de twee dochters zaten achter in huis en vader en moeder voor, wij waren voor. En terwijl wij binnenkwamen, spraken de vader en moeder zo degenererend over hun dochters. Ja, dit zijn onze dochters. Maar weet je, ze kunnen niks. Ze worden niks in de maatschappij. Onze dochters, die zullen uiteindelijk misschien wel bij de kassa in de supermarkt belanden. Want dat is hun niveau. Dat zijn onze dochters. En ik geloofde mijn oren eigenlijk niet. Want we maakten kennis, we gingen zitten. En allebei, de vader en de moeder, zeiden, dit zijn onze dochters. Ze kunnen niks, ze worden niks. Ze zijn niks. En ik keek Letitia aan en dacht, dit is dan niet te geloven. Dat een vader en een moeder zo over je kinderen spreekt. Dat kan toch niet? En we hoorden dat aan en de kinderen die konden eigenlijk wel onder de tafel kruipen. Want weet je, als een vader en moeder zo over je spreken terwijl je in de woonkamer zit, wat denk je, hoe zeer dat doet? En die kinderen waren in die tijd, ik meen, 10 en 12 jaar. Hartverscheurend. Hartverscheurend. En we hadden dus daar samen, want zij kenden ook de Heer, hè? Moet je nagaan. Ze waren geloof, ze waren christenen. En ze spraken zo negatief over hun kinderen, over hun beide dochters. En toen gingen we met elkaar in gesprek en toen zei ik ze, mag ik dan vandaag, mag ik jullie wat zeggen? Ik zeg, weet je hoe hartverscheurend het voor ons is om te horen hoe jullie zo negatief over je dochter spreken? Ja, maar dat is het feit, zegt die vader en moeder. Het is niet anders. Ik zei, jullie als christenen geloven. Ik zei, dat past er gewoon niet bij jullie. Ik zei, jullie moeten toch positief over je kinderen zijn. Ja, maar ze zei IJsbrand en Letitia, het is niet anders. Zo zijn de feiten. Nou, ik zei, weet je, ik zei, en terwijl je zegt het tegen ons, terwijl de dochters in huis zitten. Ik zei, en het is voor ons al zo confronterend, maar hoe voor jullie dochters? En toen hebben we met elkaar gesproken. Ik zei, weet je, ik zei, ik geloof niet dat dit de weg is. Ik denk, wij moeten het, al dat negatieve, als je daar nou niks aan gebeurt, dan gaat dat wortel schieten, dan gaat dat valt helemaal verkeerd uit in hun latere leven. Ik zei, zullen we vanaf deze dag, zullen we je als vader en moeder, ik zei dat je ten eerste je kinderen zegent, elkaar je kinderen lief hebt, maar dat je je kinderen vanaf vandaag opbouwt. Ik zei dat je positieve woorden uitspreekt en dat je positief met je kinderen omgaat. Nou, toen zeiden ze van, we willen dat wel doen. Want ik zei, weet je, op een latere leeftijd komen er problemen. En ik zei, dat gaat zo niet lukken. Lang verhaal kort te maken. Ik zei, zullen we samen bidden? En toen hebben we de dochters bij ons genomen. Ik zei, we gaan in een kring staan, we gaan bidden. En toen hebben we als eerste vergeving gevraagd. Dat de vader en moeder zo over hun dochters hebben gevraagd. Over hun dochter gesproken hebben. En we hebben uit die negatieve woorden hebben ontkrachtigd in Jezus' naam. En ik zei, nu Heer, deze twee dochters zullen vanaf vandaag zullen ze opbloeien en opgroeien in de vrezen des Heeren. En vader, en al dat negatieve wat over hun gesproken is verbroken in Jezus' naam. En ik zei, deze twee kinderen, deze twee dochters, zullen de beste van de klas worden. En ik zei, deze twee dochters zullen de beste baan krijgen die u voor hen hebt, want u hebt ze lief. Ze helpt de vader en moeder om ze lief te hebben en positief met de kinderen om te gaan. En vader, ik dank u, Heer, we hebben daar zo gebeden. Ik zei van, nou, dank u, Heer, dat u het woord gestalte geeft. Dat hier een ommekeer komt in dit gezin, maar ook in deze dochters. En deze dochters zetten we vrij in Jezus' naam. En ze zullen de beste van de klas worden. En ze zullen de beste baan krijgen die er is. En ze zullen wat worden in de maatschappij. En u hebt hen lief. En we hebben gebeden. En het was goed. En de vader en moeder waren zo blij dat wij met elkaar daarover gesproken hadden. Maar dat er nu een nieuwe tijd aanbrak in hun gezin. En om een lang verhaal kort te maken, deze kinderen, er kwam verandering in dit gezin. Na een tijdje belde de moeder ons op. En zei, IJsbrand, Letitia, weet je wat er een wonder in onze dochters gebeurt? Ik zei, vertel. Ze zei, mijn dochter, sinds dat jullie bij ons zijn geweest en jullie het recht hebben gezet samen met ons, is mijn dochter de beste in Engels. En terwijl ze niet eens goed Engels kende, Engels kon, ze werd de beste. Ze zei, daar zien we al een wonder van de Heer in. En uiteindelijk is zij als de beste van de klas geslaagd en kwam ze in de krant te staan. Wat ze het zo goed heeft gedaan. Ik wil hiermee aangeven, het tij moet gekeerd worden als je dus als ouders, ik denk ook dat het goed is als ouders, dat je weet hoe je over je kinderen spreekt en hoe je kinderen opvoedt. Is dit een wonder van de Heer? En uiteindelijk hebben ze een goede baan gekregen. En ze zijn met echt hoge cijfers zijn ze van school gegaan. Allebei. En dan denken we, wat is God dan goed. En deze twee ouders, de ouders, weet je, je kan soms de ouders ook niet kwaad nemen. Maar soms moet er even een verandering komen in de gedachten. Want weet je, wat je kinderen meegeeft, uiteindelijk later zal dat er ook uitkomen. Dus daarom, als ouders zijn, moeten we de kinderen zegenen. Vertel ze over Jezus, heb ze lief en probeer zo goed mogelijk de kinderen op te voeden. Dit was even terzijde om het even te duidelijk te maken hoe moeilijk het soms is als je zoals met Penin en Hanna die strijd en dat getreiter. Dus als je positief spreekt, zul je ook positief ontvangen. En als je positief in je gezin bent, dan zullen de kinderen zullen ook opgroeien in de vrezen des Heer. En dan zullen ze wat worden in de maatschappij. Goed, we gaan terug. Dus elk jaar ging dat zo, als Elkana met zijn hele gezin daar naar Silo ging, werd Hanna daar gekwetst door Penina. En weet je, wat doet het dan met Penina, of met Hanna? Je leest het, ze at en ze dronk niet meer. Kun je je voorstellen dat iemand dan zo negatief over je praat, op een gegeven moment ga je niet meer eten en drinken? Het is zo verschrikkelijk, je kan gewoon niet meer functioneren. Nou, dat had Hanna dus ook. En dan komt Elkana, en Elkana die probeert Hanna te troosten. En dan hebben we net gelezen, waarom huil je, Hanna? Waarom ben je verdrietig? Waarom eet je niet meer? En dan zegt Elkana tegen Hanna, ben ik je dan niet meer waard dan 10 zonen? En aan deze laatste vraag merk je op en maak je op dat Elkana was op de hoogte van die pesterijen tussen Penina en Hanna. Ben ik je dan niet meer waard dan 10 zonen? En dan zo mooi, we hebben net gelezen, dan staat Hanna na de maaltijd, staat Hanna op. om te bidden. Ik geloof dat er soms zijn er moeilijke periodes in je leven. En soms is er de druk, er kan een enorme druk op je leven staan. Maar in deze verhouding tussen Hanna en Penina geloof ik ook dat de Heer Hanna ertoe zet om te bidden. We weten allemaal, nood leert bidden. Amen. Nood leert bidden. Dus in deze strijd, en die was zo hevig, die druk was er zo elke keer zo hevig, bracht Hanna ertoe om te gaan bidden. En Eli ziet dat. We hebben het net gelezen. Eli, de hoge priester, ziet dat. En Hanna die gaat met haar verdriet, gaat ze naar de Heer. En dan doet Hanna daar een belofte. Heer, als u nou mijn ellende omziet, als u aan mij denkt, als u mij niet vergeet en mij een zoon geeft, dan zal hij de Heere toegewijd zijn. Een geheiligd leven zal hij hebben, zijn leven lang. En dan zegt Hanna, en geen scheermes zal op zijn hoofd komen. Dus Hanna doet daar een belofte mee. Nou, een belofte of een gelofte werd vaker in de Bijbel door mensen gemaakt. En we lezen dat ook in Genesis. Dat wil ik graag met jullie lezen. Dat je niet denkt van, nou, ijsbrand, het is mij wat te hoog gegrepen, maar dat zal wel. Maar het staat er echt. Dat lezen we in Genesis 28. Er zijn meerdere mensen in de Bijbel geweest die een gelofte of een belofte hebben gedaan aan God. En we lezen dan in Genesis 28 vanaf vers 10, daar staat Jacob, de droom in Bethel. En Jacob was onderweg naar Haran en de zon ging onder, hij moest gaan liggen. En op dat land waar hij ging liggen, pakte hij een steen, legde die onder zijn hoofd. En toen kreeg hij die droom met die ladder in Bethel. En dan zag hij de engelen, hij had een ladder vanaf de aarde tot in de top van de hemel. En de engelen gingen heen en weer, op en neer op die ladder van de aarde naar de hemel en van de hemel weer naar de aarde en weer omhoog. En dan staat er in vers 13, ik ben de Heere, de God van uw vader Abraham en de God van Isaac. En het land waarop gij ligt, dus waar Jacob lag, en de God van Isaac, het land waarop gij ligt, zal ik aan u en uw nageslacht geven. En dan staat er in vers 20, dat doet Jacob doet daar een gelofte. Want ik denk dat je dan daar ligt op dat stuk grond en je krijgt deze droom van die ladder. Ik denk dat Jacob helemaal ondersteboven is geweest. En dan doet Jacob doet daar een gelofte. In 20 daar staat, en Jacob deed een gelofte. Indien God met mij zal zijn en mij behoeden zal op deze wegen die ik ga, mij zal geven brood om te eten, kleren om aan te trekken, en ik behouden tot mijn vaders huis wederkeer, dan zal de Heere mij tot een God zijn. En deze steen, die ik tot een opgerichte steen gesteld heb, zal een huis Gods wezen. En van alles wat gij mij schenken zult, zal ik u stipt de tienden geven. Dus Jacob doet hier een gelofte, staat hier. En ik denk als je een beetje tijd hebt, zoek maar eens op hoeveel geloftes en beloftes er in Gods woord staan. Dus het was niet zo vreemd dat Hanna een gelofte deed aan God. En terwijl Hanna dus daar in de tempel was, daar bij de tabernakel was om te bidden en haar verdriet uitstortte voor de Heere, dacht Eli, Hanna is dronken. Dan heb je weer iemand die is dronken. En in die tijd was er veel verval in Israël. Dus dat kwam wel eens vaker voor. Denk van, heb je weer zo'n dronken iemand die daar staat in de tempel? En dan zegt Eli tegen Hanna, wat zul je niet eens je roes uitslaan? En in die tijd was het de gewoonte als je naar de tabernakel ging, dat je naar de tent der samenkomst ging, dat je luid op ging bidden. Dat was in die tijd was het heel gewoon. Als je kwam bidden, ging je luid op bidden. Dus Hanna viel op. En dan zegt Eli van, oh, dat is weer, Hanna, je bent dronken. Nee, maar daar staat, dan geeft Hanna geeft antwoord. En dan zegt ze, mijn Heer, ik ben een diep bedroefde vrouw, we hebben het net gelezen. Wijn nog bedwelmde drank heb ik gedronken. Ik ben zo gekrenkt, ik heb zo'n groot probleem. Het ligt me zo zwaar, met onze woorden zou je zeggen, het ligt me zo zwaar op de maag. God, Hanna had echt een probleem. Ik ben niet dronken. Ik ben hier, ik heb mijn hart uitgestort voor het aangezicht des Heeren. En dan zegt Eli tegen Hanna, ga dan heen in vrede en de Heere geven u zijn zegen. Hij heeft die roepstem gehoord, laat uw dienstmaagd genade vinden in uw ogen. En Hanna vraagt Eli om voor haar te bidden. Dus het luchtte op en het gevolg was dat Hanna weer kon eten, Hanna was weer blij, Hanna kon weer kwam we helemaal tot haarzelf. En dan staat er in het woord wat we net hebben gelezen. En dan de volgende dag het hele gezin, voordat ze dus weer vertrekken naar Rama, gaan ze de Heer weer aanbidden in de tabernakel. En dan gaat het hele gezin gaat terug naar Rama. En de Heer vervulde de belofte. En zo hebben we gelezen, Hanna werd zwanger en baarde een zoon, Samuel. En ze noemden hem Samuel. En dat betekent, God heeft gehoord, Samuel was geboren. En Elkana, met het hele gezin, was nog steeds gewend om elk jaar op te trekken naar Silo. Om daar weer het offer te brengen aan de Heer. De Heer daar te aanbidden. En dan zegt Hanna, maar ik ga niet mee. Ik ga niet mee, laat mij eerst mijn zoon spelen. Totdat hij groot genoeg is dat ik hem breng naar het aangezicht van de Heer in Silo. En dan is Samuel nog maar 3 jaar oud. 3 jaar, moet je nagaan, 3 jaar. En dan brengt ze Samuel naar het huis des Heeren in Silo. En dan komt ze Eli tegen. En dan zegt ze tegen Eli, weet u nog dat ik de Heere, ik heb mijn verdriet hier aan de Heere gebracht. En de Heere heeft voorzien. Ik heb om deze jongen gebeden. En de Heere heeft hem mij gegeven. En ze had een belofte gedaan. Als de jongen groot genoeg is, dan breng ik hem in het huis des Heeren. En ik sta hem nu af aan de Heer. En dan is Samuel 3 jaar oud. En zijn moeder spreekt het tot Eli. De Heer heeft mij deze zoon gegeven. En ik heb hem beloofd. Als hij groot genoeg is, dan breng ik hem in het huis van God. En moet je nagaan. Samuel stond naast zijn moeder Hanna. En sprak tot Eli. En dan staat hier in het woord. Wat doet Samuel? Er staat in 28, het laatste vers. En hij boog zich daar voor de Heer neer. Samuel, 3 jaar oud. Die wordt gebracht in het huis van de Heer. Hoort daar zijn moeder met Eli spreken. Ik heb deze zoon van God gebeden. Hij heeft mij gegeven. Hij heeft mij verhoord. En ik heb een belofte gedaan. Dat ik zou brengen in het huis. 3 jaar oud. En dan buigt Samuel zijn knieën daar neer in het huis van God. Denk nooit dat kinderen, al zijn ze nog zo klein. Dat ze niks meekrijgen in alles wat je zegt. Denk nooit dat kinderen, al zijn ze nog zo klein. Maar ze horen wel. Daarom moeten wij ook positieve dingen, want ik denk ook dat Hanna heeft, toen Samuel geboren is, heeft Hanna hem over de Jezus verteld. Hanna zal hem gezegend hebben, Hanna zal hem bijgebracht hebben in de Torah. En nu was hij 3 jaar oud. En Samuel zocht ook, ik kan me zo voorstellen als klein jongetje, heeft hij ook liederen over de Heer Jezus gezongen, over de God van Israël. Dus alles wat Hanna, alles wat ze en haar moeder had aan Samuel had gegeven. En daarom is ook belangrijk de eerste paar jaren als je een kind hebt, dat je daar positieve dingen in spreekt, je kind zegent, want dat maakt het cruciale verschil in het verdere van het leven, van hem of haar leven. Dus Samuel was 3 jaar oud en die hoort zijn moeder tegen Eli zeggen, ja, maar hier ben ik nou. De Heere heeft mij een zoon gegeven en ik heb beloofd dat ik hem terug zal geven aan God. En Samuel hoort dat 3 jaar oud. Ik kan me zoiets voor. Ik denk dat het wat vertederend zal dat zijn. Wat zal dat ook een bijzonder moment zo zijn. Dat Samuel 3 jaar oud. Dan buigt hij zijn knieën voor de Heer. En als we dan verder lezen op 12-jarige leeftijd. Want hij wordt dan door Eli als vader figuur wordt hij grootgebracht. Het is een prachtig ook mooi stuk om te lezen. Om ook eens een keer weer in je aandacht te brengen. Denk van, goh, hoe heeft de Heer zo bijzonder gehandeld en voorzien in Samuel zijn leven. Maar dan op 12-jarige leeftijd, dan wordt Samuel geroepen voor de Heer in zijn bediening. 12 jaar, ben je nog steeds jong. Hanna had geen kinderen, maar Hanna kreeg een zoon. En deze zoon werd een van de krachtigste profeten in de heilgeschiedenis van Israël. God, die kan jou iets geven, het beste geven wat een ander niet heeft. En wat je het moment niet ziet. Maar God gaf Hanna Samuel. En Samuel, die werd een van de krachtigste profeet in de geschiedenis van Israël. Maria kreeg 1 zoon, Jezus. En Jezus is voor ons, voor u en mij gekomen. We zijn gered. Begrijpt u een beetje de link, een beetje de situatie? En als je dan, Hanna heeft dan Samuel gekregen. En dan staat er in het boek Samuel 2, de lofzang van Hanna. Mijn hart juicht in de Heere, mijn horen is verhoogd in de Heere. En een horen in die tijd staat voor kracht. Dus je kan je voorstellen, als God je gebed verhoort, dan ben je blij toch? Van vreugde. Wat deed Maria toen Jezus werd geboren? Die zong ook een lofgezang. Als God je gebeden verhoort, dan ben je in alle staten. Dan wil je het aan iedereen vertellen. Lieve broeders en zusters, ik wil eindigen. Ik wil u vanmorgen zeggen, hulp is onderweg. Hulp is onderweg. Er is hulp onderweg. Geef nooit op als Hanna. Hanna gaf niet op, ondanks haar moeilijke tijd waar ze mee doorheen ging. Maar zij ging met een biddend hart naar Jezus. Hulp is onderweg. En natuurlijk ziet de Heer je verdriet. En natuurlijk ziet de Heer je moeilijkheden. En natuurlijk ziet de Heer hoe je met situaties omgaat in je persoonlijk leven. Maar ik verzeker u, hulp is onderweg. En God vergeet je niet hoor. God vergeet je niet. Echt waar niet. Sta dan op als Hanna. Geloof in God. Vertrouw God dan. Wees sterk. En hij gaat het voor je doen. Weet je wat in deze situatie ook is? Hanna had ook geduld nodig. Hanna had geduld nodig. Maar ze wist wel waar ze met haar bittere, ja, wat haar zo aangedaan werd, wist ze wel dat ze naar Jezus. En ze had een juiste gesteldheid van haar hart. Al is het nog zo moeilijk, nood leert bidden. En soms situaties worden zo gecreëerd dat u en ik gaan bidden. Als de druk toeneemt, en soms is de druk groot, dan brengt het ons op onze knieën. Er is hulp onderweg. Geef nooit op. Ik wil eindigen met Jesaja 30, vers 15. En dat zegt, in stilheid en vertrouwen ligt u en mijn kracht. Amen. Het is niet door kracht of geweld, maar het is in stilheid en vertrouwen. Daar ligt u en mijn kracht. Er is hulp onderweg. Amen. Amen. Hulp onderweg. Prijs de Heer. Ik denk dat het ook goed is als je even tijd hebt van de week, dat je Samuel gaat lezen. Het is zo, ik kreeg het op mijn hart, maar het is zo bijzonder hoe de Heer voorzien heeft in een zoon aan Samuel. En hoe de tijden door hem, want Samuel had het ook niet makkelijk. Samuel heeft een hele moeilijke tijd gehad, maar God zegende hem wel. Er is hulp onderweg, voor u en voor mij. Geef niet op. Amen. We gaan met elkaar. Zullen we de Heer danken voor dit woord? Lijkt me een goed idee. Vader, dank u wel dat we dit woord mochten horen uit Samuel, Heer. Dank u wel, Heer, dat in de nood die Hanna had en de woorden die ze elke keer maar moest horen, Heer, dat haar zo verdriet heeft gedaan, Heer. En elke keer, Heer, wanneer Hanna en het gezin daar samen met Elkaan en Penina, Heer, de vader voor uw aangezicht waren in de tent, de samenkomst. Vader, het is verschrikkelijk als je zo dan door het leven gaat. Maar Hanna had een oprecht hart. En ze wist waar ze haar hart moest uitstellen. En vader, wij ook, Heer, wij mogen met al onze zorgen, alles wat ons bezighoudt, Heer, mogen we net als Hanna alles bij u brengen. Heer, u ziet ons, Heer, als wij hier zijn, Heer. U ziet ons, Heer, als we stille tijd hebben thuis. U ziet ons gaan en staan waar we zijn. Maar Heer, wanneer wij momenten in de dag hebben, Heer, waar wij u zoeken, en misschien ontroerd door tranen, ontroerd door verdriet, dan wil ik u bidden, Heer, wilt u ieder zijn nood. Vader, hulp is onderweg, Heer. Heer, u bent al met onze zaken bezig, Heer, voor ons allemaal. U kent onze problemen, u kent de situaties waar we doorgaan. U bent ermee bekend. Maar Vader, we geloven, Heer, dat er een ommekeer komt in onze situaties. En Vader, dat wij net als Hanna, Heer, als we alles aan u overleggen, Heer, alles aan u geven, Heer, dan geloven we dat u gaat voorzien. Heer, we geven nooit op, Heer, we houden vast, Heer, aan wat u hebt beloofd, Heer, dat u met ons bent. Al de dagen. En Vader, we geloven, Heer, dat wat onmogelijk is bij mensen, is mogelijk. Help ons zo, Heer, als broers en zusters, uw volk, Heer, dat wij dwars door alles heen, Vader, onze ogen gericht zijn op u. En dat we mogen weten, Heer gaat, Jehovah Jireh, mijn God, zal voorzien alles wat we nodig hebben. Heer, dat bid ik, Heer, mijn broers en zusters toe, Heer, inclusief mezelf, Heer. Dank u wel, Heer, dat het puur genade is. Dat we mogen leren, Heer, vanuit uw woord, dat we dat in toepassing mogen brengen. Heer, wilt u de naprediker zijn van het woord? Heer, wilt u het uitwerken in onze harten? Dank u, Heer, dat we zo mogen optrekken, Heer, als uw volk. En mogen weten dat u de allerbeste bent, Heer, allerbeste Vader, Heer, die ons ziet in elke omstandigheid. Leer ons ook, Heer, om te spreken, Vader, zoals u spreekt, Heer. Leer ons ook, Heer, om dat we uw wil mogen kennen, Heer. Dank u wel dat we elkaar zo mogen zegenen. In Jezus' naam. Amen. Dankjewel, heren, dat wij vanuit deze plaats ook weer naar onze huizen mogen gaan. Dankjewel, heren, dat de week die voor ons ligt een week mag zijn van overwinning. Een week mag zijn dat we uw stem zullen horen, Vader. En dat we, heren, dat die hulp die onderweg is, dat ons tegemoet mag komen, Heer. Dank u, heren, dat u met ons bent en dat we zo uw vrede en uw genade vanuit deze plaats weer mee mogen nemen. Volk van God, wees zo gezegend in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En dat de Heilige Geest onze gids zal zijn, onze leidsman zal zijn op onze wegen. Dank u, Vader, dat we zo onder uw bescherming deze week, Heren, zullen mogen gaan en staan waar we gaan, Heer. Geef ons kracht bij alles wat we moeten doen. Geef ons vreugde, Heren. Geef ons blijdschap, Heer. En Vader, ook al is het verdriet, Heer, wilt u onze tranen ook drogen, Heer. Dank u, Heer, dat u ons zo draagt, Heer. Dank u, Heer, dat u zo met ons bent, elke dag. Dank u, Vader, dat we uit mogen zien, Heer, wat u gaat doen. En dat we zo onder uw zegen mogen gaan, Heer, onder uw vleugelen. Dank u wel dat u ons behoedt en bewaart en beschermt. En dat we zo tot zegen mogen zijn. Dank u wel dat uw zegen op onze rust. In Jezus' naam. Amen. Amen. God zegen. Hele fijne week.